De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wint. De schriftlezing in deze dienst is gedeeld uit Johannes 7 en Jacobus 3. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst, zondag 10 juni, smorgens om 9:30, dominee Van Zetten. Er is dan bediening van het heilig avondmaal. S'avonds om 6:30, ook dominee Van Zetten. Dankzegging en nabetrachting, heilig avondmaal. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank Bommelerwaard. De tweede voor de kerk. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor een diaconaal project van de GZB in Malawi. De voorzang vanavond is Psalm 130, vers 3. Ik blijf ten Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 15, de versen 1 en 3... Het gaat over de omgang met God, hoe wij ook voor hem en met hem zullen leven. En dan gaat het er niet alleen over dat wij geen laster en smaad over anderen vertellen, maar dat ook niet willen horen. We zingen van Psalm 15, de versen 1 en 3. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilige wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en genadig God, eeuwige Vader, u roepen wij aan op deze avond in ons gebed, samen als gemeente. Uw gemeente die hier in de kerk bijeen is gekomen. Ook de leden die thuis luisteren. En mogen samen onze harten opheffen. Tot u in de hemel. U de grote en heilige God. U die de mens geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U die ons zo'n bijzondere plaats in uw schepping hebt gegeven. En u spreekt. Wij mogen luisteren. We mogen ook leren om ook te spreken en uw woord te laten horen. En in navolging van de Heer Jezus Christus ook met onze woorden u te loven. Elkaar te dienen, de waarheid te belijden, onze naaste goed te doen. En willen we van u bidden dat u ons ook daartoe vernieuwt. Want toen wij zijn opgestaan tegen u, onze schepper, in paradijs, toen wij hebben gezondigd, toen is ons hart zo vervuild geraakt. En dan komen er allerlei verkeerde gedachten en motieven die ons besmetten, die ons onrein maken voor u. Waardoor er uit die vuile bron van ons natuurlijk hart niet het goede, maar het verkeerde komt. We bidden dat u ons van de schuld wilt reinigen, verzoenen. Dat wij door het bloed van Christus voor u rein, voor u mogen zijn. Maar ook dat u ons door de kracht van uw Heilige Geest herschept, zodat onze mond weer uw lof verkondigt. Zodat wij het goede mogen spreken. En nu zijn we bijeengekomen en mogen uw woord openen. Dat we eerst leren luisteren, Heren. Dat we eerst ons laten onderwijzen door uw gebod. Door de wijsheid in de schriften. Om die ook in de praktijk te brengen. In ons dagelijks leven van dag tot dag. Bidden om uw hulp daarbij. In luisteren, in spreken, in deze eredienst. Geef dat uw woord bewaren in ons hart. En schenk ons door de vernieuwende kracht van uw Heilige Geest dat we daarna leven. Wij bidden dat u dat een ieder geeft. Zodat uw woorden zijn kracht doen. En Heere, dat het zaad niet wordt bedolven onder de druktes en bezwaren die we allemaal met ons mee kunnen dragen. Dat uw woord, het zaad van uw woord, niet wordt verstikt of al snel weer verdord, maar dat het zijn kracht doet in ons leven. Zie ons zo aan en wees ons tot een hulp. Mogen ook samen zijn tot uw eer, dat we u lief hebben, dat dat ook wordt gevoed en gesterkt, dat we mogen leven in de hoop van uw toekomst, wanneer u, Heer Jezus Christus, alles nieuw maakt en vrede komt en gerechtigheid, alle bedrog en alle leugen in de wereld tot een einde wordt gebracht, mogen zo ook uitzien naar uw overwinning. U die overwonnen hebt, maar dat ook zult voltooien over heel deze wereld. Hoor ze ons gebed en wees ons nabij in Jezus' naam. Amen. We lezen uit de Bijbel eerst in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 7, vanaf vers 40... En daarna lezen we uit de brief van Jacobus in hoofdstuk 3. Eerst uit het Evangelie naar Johannes en dan uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 3. We lezen in Johannes 7... vanaf vers 40 het volgende. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus. En weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de hand in hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen: waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd? Of van de Farizeeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Vervolgens in Jacobus 3, de versen 1 tot en met 12. Jacobus 3. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want we struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bemacht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door de harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Uit de Heidelbergse Catechismus is voor deze avond aan de orde zondag 43... als leidraad voor de prediking van het woord. Zondag 43. Het gaat over het gebod: u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen, maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb, eerlijk spreek en getuig. En ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Tot zover uit de catechismus. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste de liefde voor de waarheid. Ten tweede de werken van de duivel. En ten derde de eer van mijn naaste. Dus vanuit deze stof over het negende gebod 3 punten. Ten eerste de liefde voor de waarheid. Ten tweede de werken van de duivel. en ten derde de eer van mijn naaste. We gaan eerst zingen van Psalm 141, de versen 3, 4 en 5. Uw gaven zullen worden ingezameld in de collecte. En wij zingen met Psalm 141. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. En ook het vierde vers. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot goddeloosheid mij te spoen met mannen die verkeerdheid doen. Laat mij hun lekkernij niet smaken. En dat laatste kan betekenen, laat mij hun lekkernij niet smaken, dat je niet met die goddelozen, die verkeerde mensen omgaat, dat je samen met hen eet, dus een nauwe omgang met hen hebt. Maar het woord lekkernij kunnen we ook figuurlijk opvatten. Dan gaat het over hun misdaden, hun verkeerde dingen die ze doen, waar zij van genieten. Maar we bidden, laat dat niet voor ons een lekkernij zijn. En ook het vijfde vers gaan we zingen. En wat betreft het ritme van deze psalm, is het goed om vooral aan de eerste noten aandacht te geven. De eerste vijf noten goed op te letten wat het ritme daarvan is en ook naar het orgel daarbij te luisteren. We zingen van Psalm 141, de versen 3, 4 en 5. Gemeente, wie moet je nu geloven? De jongeren herkennen dat wel. Elke dag komt er een stortvloed aan informatie over je heen. Op school, nieuwsberichten, filmpjes, wat je ouders zeggen. Talloze meningen. Die ook totaal tegenstrijdig kunnen zijn. En wat is dan fake? Wat is nep? En wat is echt? Hoe weet je wat de waarheid is? En wie moet je geloven? Ja, die Amerikaanse president. Dat negatieve beeld dat wordt geschetst van Donald Trump. Is dat wel terecht? Of het nieuws over Israël en de Palestijnen. Hoe zit dat nou echt? Of de verhalen over de problemen met asielzoekers. Of een gerucht op school over die ene leraar. Wat is daar nou eigenlijk van waar? En toch ben je geneigd de een te geloven en de ander niet te geloven. Waarom? Geloof je gewoon wat er logisch overkomt? Geloof je wat het beste bij je eigen visie past? Dan hoef je tenminste niet van mening te veranderen. En wat er niet bij past, dat geloof je gewoon niet. Ben je iemand die het liefst in het goede van mensen gelooft? En dat de wereld dan zo corrupt is en zo gemeen als sommigen beweren, nou dat vind je toch wel veel te negatief. Of ben je juist iemand die het niet zo gauw vertrouwt? En geloof je eerder de donkere scenario's? Waarom geloof je de een wel en de ander niet? Maakt ook verschil wie het je vertelt. Toch? Aan wiens woorden hecht je nou veel waarde? Van wie neemt u of van wie neem jij vaak een mening over? Is dat wat ze je vertellen bij het nieuws van RTL? Of wat een populaire vlogger je laat zien? Of juist iemand van je eigen leeftijd die het leuk kan vertellen? Of geloof je toch eerder wat je thuis hoort? Kan lastig zijn. Als je vrienden er heel anders over denken. Al die bronnen van informatie. Al die geluiden en meningen. Die geven allemaal hun eigen getuigenis. Het zijn, zou je kunnen zeggen, allemaal getuigen die beweren de waarheid te weten. De ene keer is het een toevallige voorbijganger die een verhaal doet voor een camera. Een andere keer heeft een wetenschapper het woord. Of je hoort de mening van je opa en oma of een politicus. En als die nu allemaal je iets anders willen wijsmaken. En welke van die getuigen moet je dan geloven? Het lijkt wel een onbegonnen zaak. Nou, je zou eigenlijk moeten weten wie je kunt vertrouwen. Ken je die persoon als betrouwbaar? Ken je die bron als betrouwbaar? Is het iemand die niet zomaar iets roept, maar weet waarover hij praat? En ook al klinkt het misschien eerst niet logisch, je denkt erover na, zou het toch kunnen kloppen en je laat je overtuigen. Of niet natuurlijk. Zo zoek je de waarheid. Wat neem je aan als waar? Wat is dat nu? En er zijn ook al zoveel meningen over God. Of hij sowieso bestaat. Maar ook wie hij is. En wat God nou eigenlijk doet. En er wordt van alles gezegd over Jezus. En er zijn mensen die geven een getuigenis. Zij getuigen ten gunste van Jezus. Je hoort misschien wel eens mensen zo'n getuigenis. Dat ze zeggen dat ze hem kennen en dat ze weten dat hij leeft. Niet iedereen gelooft dat. Je kunt je twijfels hebben. Je vooroordelen. Want ja, dat Jezus is opgestaan uit het graf. Dat hij nu in de hemel als een koning regeert. Anderen die noemen dat weer een sprookje. Maar als het toch blijkt te kloppen. Ja, dat wil je toch weten. Dat maakt zo'n groot verschil. Wat is nu de waarheid? Over Jezus, over God. Het maakt zo'n groot verschil voor je hele leven. Het maakt zo'n groot verschil. Een eeuwig verschil. En daarom mogen we ons het best voor inspannen. Zoek de waarheid. Over Jezus. Over God. Dat je met overtuiging erachter komt wat je kunt geloven. Ja, we lazen daar ook iets van in Johannes 7. Daar in Jeruzalem, daar kon eigenlijk niemand om Jezus heen. Zoals ze hem hoorden spreken, dat hadden ze nooit eerder gehoord. Met zoveel wijsheid, met zoveel gezag en dan de tekenen die hij deed. Wat moet je toch denken over deze mens? En we merken in het evangelie naar Johannes heel sterk dat de mensen hun mening aan het vormen zijn. Sommigen zeggen hij is een profeet. Anderen zeggen hij is de Christus. Anderen betwisten dat. Die komen met tegenargumenten. En zo ontstaat er verdeeldheid. En de overpriesters en de fariseeën, die hebben hun oordeel klaar. Zij geloven niet in hem. Zij geloven niet dat Jezus de Christus is of de profeet. En daar gebruiken ze ook wel argumenten voor. Maar je merkt, het zit eigenlijk wel dieper dan alleen die argumenten. En in zekere zin is dat te begrijpen. Want de Heer Jezus is voor die leiders een bedreiging. Hij ontmaskert hun schijnheiligheid. Hij leert het volk iets anders dan zij doen. En hij vraagt iets wat ze helemaal niet willen. Ja. Ze hebben een oordeel geveld. Ze willen er niet aan. En ze vinden Jezus is een gevaar. Hij is een bedrieger en ze willen hem kwijt. En hij verdient de dood, vinden ze. En dan die uitspraak van Nicodemus. Ook een farizeeër. En dat is eigenlijk voor het onderwerp van vanavond bijzonder interessant. Wat Nicodemus naar voren brengt in vers 51. Veroordeelt soms onze wet de mens als hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Nee. Die wet die veroordeelt de mens niet voordat die mens is gehoord en kennis genomen heeft wat er is gebeurd. Je mag niet eerder oordelen. Je mag niet zomaar iemand veroordelen, niet zonder eerst goed onderzoek te doen, zonder goed te weten wat hij heeft gedaan en ook niet zonder zo iemand te horen en echt te luisteren wat hij er zelf over zegt. Dat is een oud en breed principe van de rechtspraak, breed erkend. Je kunt dat afleiden uit de wetten van Mozes. Je kunt dat vinden bij de Grieken en bij de Romeinen. En Nicodemus die haalt dat hier naar voren. Je mag alleen oordelen als je goed weet wat er is gebeurd. En als er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. En eerlijke rechtspraak, dat is van grote waarde. Dat je niet alleen maar op een gerucht gestraft kunt worden. Dat je niet alleen maar op een gerucht veroordeeld kan worden. Misschien wel tot de dood. En vroeger was de rechtspraak nog veel meer afhankelijk van getuigen, van mensen die het zelf hadden gezien en hadden gehoord. En wat ze daarvan konden vertellen bij de rechter. En dat de getuige betrouwbaar is. En dat de getuige alleen de waarheid vertelt, hoe het echt is. Daar kon je leven van afhangen. Of je omgeving je voortaan ziet als een eerlijk en een goed mens of als een dief. Van zijn moordenaar. Daar kan zoveel van afhangen. Of die getuige eerlijk is. En betrouwbaar. En daarom wil God met het 9e gebod dat ik altijd een eerlijk getuigenis geef. En dat geldt natuurlijk in rechtszaken. Dat ik daar niets anders dan de waarheid spreek. Dat ik alleen dat noem waarvan ik zeker ben dat het klopt. Antwoord in zondag 43 noemt ook de rechtszaken. Maar datzelfde gebeurt in het dagelijks leven. We vormen over veel dingen onze mening. We hebben onze gedachten. Over de mensen om ons heen. Op welke manier komen wij dan tot een oordeel? Nou, volgens de Heidelbergse catechismus wil het 9e gebod dat ik niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel. Of laat veroordelen. Dus pas op dat u niet zomaar een oordeel velt. Lichtvaardig. Al te snel, zonder echt te weten hoe het zit. En zonder die persoon zelf ook aan het woord te laten. Ja, je ziet iets gebeuren. Of je hoort iets vertellen. Voor iemand op school, op de straat, iemand van de gemeente. Pas op. Het 9e gebod waarschuwt dat ik niemand lichtvaardig mag veroordelen. Of mag je nooit een oordeel hebben. Nou, volgens sommige mensen mag je nooit iets over een ander zeggen. En dan beroept men zich op de uitspraak van Christus, oordeel niet. Is dat niet veel beter? Je zegt gewoon nooit iets over het gedrag van anderen. Nou, zo absoluut kunnen we die uitspraak van Christus niet opvatten. Soms is het nodig om je ergens een mening over te vormen. We mogen het kwaad toch niet zomaar laten doorgaan. Als iemand wordt afgeperst, dan moeten we dat toch afkeuren. En we moeten elkaar ook scherp houden over onze normen. Wat is er nu eigenlijk goed en wat is er slecht? Het kan echt wel nodig zijn om een bepaald gedrag aan de kaak te stellen. En dat keuren we dan af. We veroordelen dat. Wanneer u op een feestje een werkgever hoort vertellen dat hij een sollicitant niet heeft aangenomen vanwege zijn huidskleur, mag u niet zwijgen. Mag u niet denken, nou, ik oordeel niet. Nee, wat onrechtvaardig is, dat moeten wij veroordelen. Maar waar het in dit gebod om gaat, dat is dat we niet te snel oordelen. Dat we lichtvaardig oordelen zonder wederhoor. In het bijzonder geldt dat een negatief oordeel. We moeten eerst maar nagaan of het echt waar is. En daarna moeten we nog een stap nemen. Niet alleen moeten wij zeker weten of het waar is, ook moeten we ons afvragen of het nodig is. Welk nut dient het om een oordeel te vormen en dat ook uit te spreken? Soms is het echt nodig en dient het een goed doel. Misschien moet u iemand waarschuwen. Of u moet ergens voor opkomen. Maar in andere gevallen is het nergens voor nodig. Is het alleen maar sensatie. En zolang wij niet zeker weten of het waar is en ook nodig is, kunnen we ons oordeel beter maar uitstellen of er helemaal van afzien. Jacobus, we hebben het gelezen, die schreef het zo: u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. Denk nou niet dat je alles zo goed weet en dat je overal je mening over moet geven. Probeer nou niet allemaal leermeesters te zijn. Waarom zijn wij vaak wel zo snel met ons oordeel? Draait het eigenlijk niet om onszelf? Dat we dat doen. Dat ik mezelf als het ware wil positioneren. Zeggen, kijk, hier sta ik. Ik weet hoe het moet. En ik ben anders dan hij of zij. En hij zit fout en ik zit goed. Willen we dat eigenlijk graag duidelijk maken? Doen we het daarom? Veel gevallen is het een strijd om eer. Als we ons negatief uitlaten over anderen. Dat we onszelf willen onderscheiden. Zo, ik ben zo niet. Nou, als dat het is, dan kunnen we beter onze mond houden. Oordeel dan maar niet. Laten we veel waarde hechten aan de waarheid. Laten we oppassen geen vals getuigenis te geven. Niemand lichtvaardig te veroordelen, maar betrouwbaar te zijn. Dat we de waarheid lief hebben. Het is goed als je de waarheid wilt weten. Zeker over God. Jezus Christus zei zelf, ik ben de waarheid. Welke getuigen heeft hij? Om dat te bevestigen? Dat is toch wel een cruciale vraag. Of je hem kunt vertrouwen. Of het klopt wat hij zegt. Wat zijn het voor getuigen die pleiten voor Jezus? Nou, ten eerste is dat de Heilige Schrift. Wat al eeuwenlang is gezegd door de profeten, dat brengt hij in vervulling. En zo laat die Heilige Schrift zien, Jezus, hij is het die door God werd beloofd. De Messias. En dan de tekenen die hij deed. Hij drijft de duivelen uit, hij geneest de zieken, hij gaf de hongerige brood, hij toonde genade voor zondaren. Ja, wat de Heer Jezus deed, zijn werken, die getuigden voor hem. En ook God de Vader getuigt van hem met zijn stem uit de hemel. Dit is mijn zoon. En ook door hem op te wekken uit de dood. De Vader die getuigt voor Jezus. Door hem op te nemen in de hemel. En de apostelen. De apostelen die getuigen het overal in de wereld. Zij hebben het met eigen ogen gezien dat Jezus is gekruisigd. Dat hij is gestorven en begraven. Maar ook dat hij is opgestaan, dat hij leeft. Zij hebben het gezien, hem gezien. De tekenen in zijn handen. En dan niet zomaar één, maar zovelen. En daarom kunnen zij het met zekerheid getuigen. Die Jezus, dat is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Welke getuigen zijn er? Die laten zien. Die kunnen getuigen dat Jezus de waarheid is. Ja, daar is ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest die overtuigt ons van binnen dat het waar is. De Heilige Geest die opent onze blinde ogen voor de waarheid van God. En die Heilige Geest die doet ons weten in ons hart. Wat je leest in je Bijbel, ja, dat is echt. Wat je hoort uit het woord, dat kun je geloven. Wat die apostelen hebben opgeschreven, dat is het. En daar kun je mee leven en mee sterf. Er zijn zoveel getuigen van deze waarheid, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Kreeg u die waarheid al lief? En je kunt eerst de vraag stellen of u Jezus kent als de waarheid. Ben je ervan overtuigd geraakt? Door te luisteren, door te onderzoeken. Maar dan ook kreeg u hem ook zo lief. Jezus die niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Die niet altijd direct klaar stond met zijn oordeel. Maar die wilde omgaan met zondaren. Zonder hen te schande te maken. Zo is Jezus de waarheid. Hij stond niet direct klaar met zijn oordeel. Hij maakte zondaren niet te schande. Zo is hij. Zo is hij de waarheid. Hij kent de waarheid over u en mijn leven. Hij weet hoeveel ongerechtigheid er in ons woont. Hij kan getuigen tegen u. Wat doet hij? Wat zei hij tegen die overspelige vrouw? Ik veroordeel u niet. Had hij kunnen doen. Hij zegt, doe het niet. Ik zie er van af. Gelooft u hem? Gelooft u zijn woord van genade? Dat is Jezus, de getrouwe getuige. We hebben eerst stilgestaan bij de liefde voor de waarheid. Hoe zit het nu met die waarheid? In de tweede plaats staan we stil bij de werken van de duivel. Het antwoord op vraag 112 gebruikt ferme taal. Want er wordt gezegd dat alle soorten van leugen en bedrog werken van de duivel zijn. Die is daarmee begonnen. Die zit erachter. En wanneer wij iemand bedriegen, volgen we de duivel na. Het kwaad dat over onze tong gaat, dat is als een vlam ontstoken in de hel. Zo hebben we gelezen bij Jacobus. Het zijn duivelskunsten wanneer wij liegen. Wanneer wij kwaad spreken over onze naasten. Het is echt een typische karaktertrek van de duivel. Zo is hij van de begin af aan al, zegt Jezus in Johannes 8, vers 44. Jezus noemt daar twee eigenschappen. De duivel is een mensenmoordenaar en hij is een leugenaar. Ja, we zien het allebei gebeuren in Genesis 3. De duivel die verdraait het woord van God. Je mag zeker van geen enkele boom in de hof eten. Verdraaien van het woord van God. En daarmee stelt die duivel God in een kwaad daglicht. Hij schept het beeld dat de zonde ook iets moois brengt. Als u nou van die boom wel eet, nou u zult niet sterven, maar u zult als God zijn, kennend goed en kwaad. Is leugen en bedrog. Typisch werken van de duivel. Hij spiegelt de werkelijkheid anders voor, alsof het leven zonder God mooier is, alsof het opstaan tegen de schepper niet erg is, alsof je gerust kunt vasthouden aan je eigen zin. Zo sleept hij de mensheid naar het verderf. Die mensenmoordenaar. Ga niet in zijn spoor, waarschuwt het negende gebod. Ga niet in zijn spoor met liegen en bedriegen, richt u veel schade aan en u zult daar God niet in meekrijgen, zacht uitgedrukt. Het leugen en bedrog wordt veel kapot gemaakt. En voor de oorspronkelijke betekenis van dit gebod moeten we denken aan de rechtspraak. Wanneer iemand een vals getuigenis spreekt, kan dat een ander zijn leven kosten. U kent misschien de geschiedenis van Nabot. Izebel, de vrouw van koning Agab, die regelde twee valse getuigen en die beschuldigde Nabot van ernstige misdrijven en hij kreeg erop de doodstraf. Of denk aan Jozef. Die werd vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. En zo belandde hij in de gevangenis. Het kostte hem zijn vrijheid. Met leugens kun je veel schade berokkenen. Het kost iemand zijn baan, zijn reputatie, veel geld. Misschien had je het zo erg niet eens bedoeld. Schade. We mogen ook geen kwaadspreker zijn. Iemand die roddelt. Iemand die negatieve praatjes vertelt. En op zich kan dat verhaal helemaal waar zijn. Het is echt zo gebeurd. Maar het heeft geen nut om erover te praten. Je haalt iemands naam onnodig door het slijk. Ja, soms is het wel nodig. Als je iemand ergens voor moet waarschuwen, bijvoorbeeld. Maar meestal zijn er niet zulke goede motieven om de fouten en de zwakheden van anderen te noemen. Ons getuigenis is niet alleen vals voor onze naasten wanneer de feiten niet waar zijn, niet kloppen, maar ook als wij zelf onwaarachtig zijn. Dan is het getuigenis ook vals als we geen eerlijke bedoeling hebben met onze woorden. En natuurlijk weten we dat mooi in te kleden. Je zegt er nog iets aardigs bij. Ach, hij heeft natuurlijk ook zijn goede kanten, maar... Nou. Of je zegt, ja, we hebben allemaal onze fouten, maar zij... Of ik heb het maar van horen vertellen, ik weet niet of het waar is. Ja, waarom zeg je het dan? Moeten we dan niet gewoon onze mond houden? Alsof we met dat soort zinnetjes onszelf kunnen indekken. Blijkbaar vertellen wij mensen graag iets slechts over anderen. Dat verraadt een bedorven hart. Dat vreemde plezier in andermans fouten. We moeten dat niet eens willen horen. Want door te luisteren maken we ons er mede schuldig aan. Lasterpraat, smaad, leugens. Ook als onze misstappen worden uitvergroot en steeds weer verder worden verteld. Nou, dat kunnen giftige pijlen zijn. Die diep in je hart treffen. Waardoor je misschien wel eenzaam wordt. En door de mensen gemeden. En de digitale wereld. Er gebeurt ook heel wat. De digitale wereld die heeft het kwaadspreken een heel nieuw wapenarsenaal in handen gegeven. Want een berichtje dat is zo snel verstuurd. Het kan zoveel mensen bereiken. En achter je eigen schermpje durf je meer dan wanneer je iemand recht in de ogen ziet. Je kunt mensen totaal afbranden. Met nepberichten, met roddelpraat. Laten we oppassen. Wat we langs die weg versturen. En dan over God. Over God doen er ook veel leugens te ronden. Er wordt zoveel gezegd over God en over de Bijbel. Of er wordt een beeld geschapen van Christus. Dat niet laat zien wie hij echt is. Wat je op een dwaalspoor brengt. Wat je verkeerde gedachten geeft. En mensen raken daardoor verblind. Of keren zich af van het evangelie. Of ze voelen zich veilig. Zonder berouw en bekering. Of ze vervallen tot afgoderij. Wat de gevolgen krijgt dat niet. Allerlei dwalingen. Met onbijbelse opvattingen. Trekt de duivel je bij de ware God vandaan. Hij voert de mensen mee. Naar het verderf. Dus wat zegt u allemaal? Over God. Over het geloof. We moeten vasthouden aan de gezonde leer. Met een vals getuigenis over God kunnen we onszelf en anderen op een dwaalspoor brengen. De Joodse raad. Die heeft met valse getuigen geprobeerd Jezus uit deze wereld te laten verdwijnen. Maar God heeft hem opgewekt. God heeft de waarheid laten triomferen. En dat zal God ook doen aan het einde der tijden. Dan brengt God alles aan het licht. dan zal de duivel met al zijn leugens moeten verdwijnen. God laat de waarheid toch wel triomferen. We komen nog bij het derde punt. We zagen de liefde voor de waarheid, de werken van de duivel, ten derde de eer van mijn naaste. Bij alles wat de 10 geboden verbieden, is er ook een keerzijde. Er is iets wat je juist wel moet doen, wat goed is om te doen. En zondag 43 noemt dat in de laatste zin van het antwoord, dat ik de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Ja, want in de navolging van Christus, in het leven van de dankbaarheid, houden wij ons niet alleen maar bezig met de eer van God, maar ook de eer van onze naaste verdient de aandacht. En net zoals we geroepen zijn om goed van God te spreken, zo mogen wij ook goed van de mensen spreken. Mensen zijn niet alleen maar goed. Wij mensen zijn van nature geneigd tot alle kwaad. Dus ja, als je het over de mensen hebt, dan je zou het eigenlijk altijd over hun zonde kunnen hebben. Er is genoeg slechts in de wereld. Er zijn onder de mensen genoeg zonden om daar de hele dag over te praten. Wat bereiken we daarmee? Is dat een manier om God te eren? Is dat een manier om zijn geboden te bewaren? De mens is geschapen naar het beeld van God. En dat beeld dat is wel beschadigd. Zeg maar gebarsten. Maar je kunt er nog wel iets van zien. Elk mens heeft bepaalde gaven. Bij ieder mens is er iets moois te vinden. En dat verdient veel meer onze aandacht. Dat wij dat zien, dat we dat erkennen, dat we dat benoemen. Zodat we zijn of haar eer zullen bevorderen. En dat mensen zijn gemaakt naar de gelijkenis van God, dat is van Jacobus 3 vers 9, ook het argument om de mensen niet te vervloeken. Dat mensen zijn gemaakt naar de gelijkenis van God, dat is een argument om niet zomaar kwaad van hen te spreken. En dat een mens echt van waarde is, ja, dat is een geschenk van God. Dat is een gift uit de hemel. Dat iemand bijvoorbeeld iets moois kan maken. Of dat iemand bijzondere prestaties laat zien. Of dat iemand tot goede daden komt om anderen te helpen. Dat is allemaal dankzij God die dat in hen geeft. En daar mogen wij niet aan voorbij lopen. En wanneer we juist dat positieve benadrukken, wanneer we onze medemens ruimhartig daarvoor prijzen, dan is dat tot eer van God, want Hij heeft het gegeven. Die mens is geschapen naar zijn beeld. En zo spoort ook de catechismus ons aan dat wij vaak en royaal iets goeds zullen zeggen over onze naaste. Dat we de mensen om ons heen mogen waarderen uit liefde en tot eer van God. Natuurlijk niet om daarmee te vleien, om te slijmen, om er zelf beter van te worden, omdat je iets van die ander gedaan wilt krijgen. Nee, echte liefde is oprecht. Laten het geen mooie praatjes zijn waarachter je eigenlijk iets anders verstopt. Oprecht, uit liefde, dat goede zien en noemen. Ons spreken van de waarheid moet gericht zijn op het welzijn van de ander. Want je kunt ook heel bruut met de waarheid omgaan. Je kunt die waarheid misbruiken om iemand onderuit te halen. Je kunt de waarheid misbruiken om iemand te chockeren of te beledigen. Door iets recht in zijn gezicht te zeggen. Wat hem pijn doet. Ja, de waarheid is hard, wordt er gezegd. Maar het gaat niet alleen om de waarheid op zich. Nee, geen vals getuigenis dat onze naaste kwaad doet. Geen vals getuigenis dat zich tegen een mens keert. Een mens zoals u en ik zelf ook zijn. Die laatste woorden van het 9e gebod zijn tegen uw naast. En dat duidt niet op degene met wie u spreekt. Zo u vertelt een leugen aan uw naast. Nee, dat is hier de naaste die er schade onder leidt. Geen vals getuigenis ten nadele van iemand anders. Dus de naaste die er schade onder leidt. Ook in dit gebod gaat het om onze relatie met die andere mens. Dat we daarin waarachtig zijn, dat we eerlijk zijn en oprecht. Dat ik hem of haar niet bedrieg of te schande maak. In uitzonderlijke situaties geeft dat ook ruimte aan de noodleugen. Zoals bij Rahab, die de verspieders verborg. En toen ze aan de deur kwamen, toen zei ze, ja, ze zijn al weg. Het was een leugen, maar een leugen ter bescherming van mensen. De noodleugen. Of Sifra en Pua, die Hebreeuwse jongetjes niet wilden doden. En niet zeiden tegen de farao, wat feitelijk niet waar was. Maar het was om mensen te redden. Het gebod gaat ook juist om die ander. Dat we die goed doen. Dat we die lief hebben. En soms zeg je ook uit fatsoen niet letterlijk de waarheid. Je bent ergens de gast en je wilt de gastvrouw niet beledigen. Daarom zeg je niet bruut de waarheid als iets je niet aanstaat. Of omdat je een kind geen pijn wil doen. Soms zeg je uit fatsoen niet letterlijk de waarheid. Of in een grap zet je iemand op een verkeerde been. Wanneer we dat ook zo bedoelen, humoristisch, dan klopt dat niet altijd met de waarheid. Als we maar niet iemand mee in de grond drukken. Als we maar niet iemand daarmee beschadigen. Dan is er vanuit dit gebod geen bezwaar. Het gaat om het getuigenis, het vals getuigenis, waarmee we iemand kwaad doen. Hoe gaan we daarmee nu door de wereld? Door het leven? Nou, wij vinden de juiste route wanneer wij Christus volgen. Overal in deze wereld is er leugen en bedrog te vinden. En het zijn de werken van de duivel zelf. Hoe sta je daar nu in? Je laat je daar toch niet door meenemen? U laat zich toch niet beïnvloeden door die geestelijke machten, door uw oor te lenen aan lasterpraat of door direct klaar te staan met een negatief oordeel? De leugen is machtig. Laat je er niet in meenemen. De leugen is machtig. Maar Christus is de waarheid. En hij is de overwinnaar. Bent u een volgeling van hem? Laat je door de Heer Jezus leiden. Hij kwam niet om zondaren te veroordelen. Hij wil je bevrijden. Hij is de betrouwbare getuige. Daarom achter hem aan, door deze wereld. Hij is de waarheid. Hij zal het je leren hoe je daarmee om zult gaan. Hij is zelf betrouwbaar. Je kunt hem geloven. En van hem, van Jezus Christus, leren wij dan ook om de waarheid echt lief te hebben. Amen. We zingen van Psalm 34, de versen 7 en 8. Houd dan uw tong in toom. En vers 8, God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Psalm 34, vers 7 en 8. Laten wij samen danken en bidden. Grote en waarachtige God, u die heilig bent, u die leeft, groot van goede tierenheid en ontferming, we danken u voor uw goede geboden die zo heilig zijn en rechtvaardig. En wij weten het wel, Heere, dat het echt goed zou zijn als we allen gehoorzaam zijn aan uw geboden. Als we zo mogen leven. Maar we merken ook dat we zelf vleeselijk zijn. Dat het verkeerde in ons woont, de zonde. We hebben gelezen wat Jacobus schrijft. We struikelen eigenlijk allemaal in veel dingen. En juist wie in woorden niet struikelt, ja, dan ben je vergevorderd in het leven met God, in de toewijding aan uw woord. En daarom belijden wij ook, nu nadat we hebben geluisterd, onze zonden, pleiten op uw genade. We bidden bovenal om uw Heilige Geest. Zet een wacht voor onze lippen. Leer ons Christus na te volgen. Om zo te spreken en zo om te gaan met u en met elkaar. Zoals hij ons ook is voorgegaan. Dank u dat u daarvoor de Heilige Geest ook hebt uitgestort. Dat mensen het mogen leren. Al is het met vallen en opstaan. Om niet eigen eer te zoeken. Maar dat we de eer van elkaar mogen bevorderen. En verdedigen. Geef ons die moed. Geef ons die vreugde. Zodat we al het goede wat zichtbaar mag worden in het leven van de mensen zullen zien. En ter ere van uw naam ook mogen waarderen. Ga zo met ons in deze week. Help ons in het dagelijks werk. Schenk u zegen in de gezinnen. Gedenk hen die als alleenstaande door het leven gaan. Heren, of in wat voor omstandigheden we ook staan, ook als we opnieuw alleen zijn komen te staan, wilt u overal geven wat nodig is, dat we uw vrede mogen kennen. Schenk ook de volharding in de dagelijkse omgang met u, in het lezen van de Bijbel. En in het bidden. Heer, ook in deze week van voorbereiding, dat we juist in de omgang met u ook de weg mogen gaan naar de avondmaalzondag. Ook met de behoefte en het verlangen om uw naam te belijden, om uw dood in het midden van de gemeente te gedenken als de bron van hoop en zaligheid. En dat we daarin ook door u gevoed zullen worden. U bidden we, Heere, dat u met uw Heilige Geest ook zo werkt in de harten van ouderen en jongeren, dat we de waarheid mogen kennen over u. Wat zijn er veel meningen, allerlei godsdiensten, ook mensen die tegen het evangelie getuigen en anderen die er weer zo betrokken bij leven. Wilt u dan zelf ook met uw Heilige Geest komen en overtuigen van de waarheid, zodat we diep in ons hart ook weten wie u bent en daarin bevestigd worden. En Heere, zo ook geleerd worden, waar we op kunnen bouwen. Wij bidden dat u ook die zegen en die kracht verleent aan de verkondiging van uw woord. In de erediensten, maar ook aan de verspreiding daarvan in evangelisatiewerk en zendingswerk. Wees zo met ons en hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 19, het zevende vers. Om ook de Heere met deze psalm te bidden dat onze tong en mond en ook de diepste grond van ons hart voor hem wel behagelijk mag zijn. We zingen van Psalm 19, het zevende vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.